Verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 147. Psalm 147 en daarvan de verzen 1, 2 en 7. Psalm 147. De verzen 1, 2 en 7.
Oh,
lezen voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel uit het boek der Psalmen, daarvan het 147ste hoofdstuk. Nog vooraf doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 147. Loof den Heere, want onze God te psalm zingen is goed. Terwijl hij lieflijk is, de lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem, hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren, hij noemt ze allebei namen. Onze Heere is groot en van veel kracht, zijn verstand is geen getal. De Heere houdt de zachtmoedige staande, de goddeloze vernedert hij tot de aarde toe. Zing den Heere bij beurten met dankzegging, psalm zingt onze God op de harp. Die de hemelen met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspruiten. Die het vee zijn voeder geeft aan de jonge raven als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards. Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. De Heer heeft een welgevallen aan hem die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. O Jeruzalem, roem de Heere, o Sion, loof uw God. Want hij maakte de grendelen uw poorten sterk, hij zegent uw kinderen binnen in u. Die uw landpalen in vrede stelt, hij verzadigt u met het vette de tarwe. Hij zendt zijn bevel op aarde, zijn woord loopt zeer snel. En hij geeft sneeuw als wol, hij strooit de rijm als as. Hij werpt zijn ijs heen als stukken en wie zal bestaan voor zijn koude. Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeden heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend. Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan. En zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja. Tot zover de schriftlezing, zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat er ook deze avond nog medebidders gevonden zouden worden. Want preken, dat is geen solo optreden. Mozes kon zijn handen niet in de lucht houden, tenzij Aaron en Hur hem ondersteunden. O Heren, dat die gemeenschap der heiligen ook gevonden mag worden in den gebeden. Als wij u aanroepen, o Heer, en gij zijt geen mens die wij aanroepen, maar gij zijt God en niemand meer. En mochten we daartoe in het gebed geraken, o lieve Heere, door de nood der ziel, door de behoefte der ziel, van nature geen behoefte, maar na ontvangen genade, maakt gij een behoeftig en een arm volk, een ellendig volk, dat op uw naam betrouwen zal. O lieve Heere, dat we dat ook deze avond mogen betrachten door de prediking des woords. Het is altijd door uw woord. Zonder uw woord bestaat er niks. Zonder uw woord, daarop ligt alles de vloek en de doem. Maar het is alles in uw woord. Altijd door uw woord. Dat we tot bekering komen, want uw woord is het zaad der wedergeboorte. En dat dat gezaaid mag worden in een wel toebereide aarde, ook deze avond op en onder de kansel. En dat het mag vrucht dragen van geloof en bekering. Dat we u, o Heere, zouden behagen door het geloof in uw lieve Zoon. Want dat is de wil van God. Dat gij gelooft in die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Dat zegt uw woord. O Heere, dat we daarvan doortrokken mochten zijn. Dat we daarin mochten leven en bewegen. En door het geloof gedreven, door uw geest aangegord met kracht uit de hoge. In al onze zwakheden, benauwdheden, zonde en ellende. En dat we net als de psalmist tot u ter hulpe zouden wenden. Niet als een noodgod, o Heere, maar als die God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die in voorspoed en tegenspoed dezelfde is, gisteren en heden, in wie geen schaduw nog omkering is. O Heere, wij zijn mensen, wij veranderen nog sneller als het weer. Maar bij u is geen verandering. En gij handelt zonder aanziens des persoons. En Heere, doorgaans zoeken de slechtste eruit. Wie slecht is, keren zich herwaarts. En zo leert uw volk zich kennen, mocht het ook deze avond gekend worden op en onder de kansel. In de mens geen goed, maar in u alle heil, goede tierenheid, barmhartigheid, vrijheid en gebondenheid aan uw woord. O Heere, dat we aan uw woord mochten worden onderworpen. Gewillig. Door het geloof en de liefde gedreven. Uit u, door u en tot u. Opdat die ware dankbaarheid, die lof des Heren verkondigd zou mogen worden. Vanaf alle plaatsen uw heerschappij. Op de plaatsen waar we gezet zijn. Achter het aanrecht of op ons werk. Dat we er eens iets van mochten uitstralen. Van die Christus der Schriften. Die het land doorreisde en niks anders als goed deed. Ook als die de fariseeën scherpelijk bestrafte. O Heere, daarmee schermde die uw volk af van die valse leringen der fariseeën. En mochten we dat daartoe ook verwaardigd worden door uw lieve geest. Mochten we verwaardigd worden om niks achter te houden, ach lieve Heere, dan moeten we nog beginnen. Dan moeten we nog beginnen aan het beginnen. Maar als gij ons begin zijt, dan zult gij het ook voleindigen. Dan zult gij het ook voortzetten. Tot in die nimmer eindigende eeuwigheid. Want die nimmer eindigende eeuwigheid zal voor uw volk de eeuwige heerlijkheid zijn. O Heere, dat we dan de wereld een scheidbrief zouden geven dat we mochten worden overwonnen door uw geest, door het liefelijk evangelie. Zegen daartoe de bediening van uw woord. En dat uw woord het zou mogen doen, dat de genade zou mogen regeren. En dat we als gewillige instrumenten, onwillig zijnde, gewillig gemaakt zijnde, tot uw dienst en lof bereid zouden zijn in Christus. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd. Gij hebt een wereldwijde kerk, een veelkleurige kerk. Maar alle leden van datzelfde lichaam, met verscheidene gaven bekleed. Maar die grondslag die er in Christus is, die is onveranderlijk. Er is maar één hoofd, er is maar één fundament. Waarop gebouwd is de leer van de apostelen en profeten. Dat is het fundament. Waarvan Christus de uiterste hoeksteen is. O Heere, dat we daarop mochten bouwen. Ja, gebouwd worden. In het allerheiligst geloof. Opdat we niks anders zouden willen weten. Dan dat woord. Dat is vlees geworden. Christus Jezus. En dien gekruisigd. Dat we het nooit ergens anders zouden zoeken. Dan in en door uw woord. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Mijn geliefde, nog een laatste maal over die Psalm 66. Waarvan we u De laatste drie versen oplezen had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien. De Heere zal niet gehoord hebben, maar zeker God heeft gehoord. Hij heeft gemerkt op de stem mijns gebeds. Geloofd zij God, die mijn gebed niet heeft afgewend, nog zijn goede tierenheid van mij. Geliefde, als de psalmist hier zegt, had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, dan hebben we aangehaald Orpa, de vrouw van Lot, want het wordt de ongerechtigheid daarmee, dat is mij tot de dienst van ongerechtigheid overgegeven, zegt de kanttekenaar. Had ik ongerechtigheid met mijn hart gezien. En zoals Orpa, die had haar afgoden nooit vaarwel gezegd met haar hart. De vrouw van Lot, die had Sodom nooit vaarwel gezegd met haar hart. Was nooit aan de zijde van God geplaatst, Lot wel. Lot en zijn dochters, die mochten de ramp en die het schrikkelijk oordeel Gods ontkomen. Maar degene die met hun hart zien op ongerechtigheid, op afgoderij, twee heren dienen, die zullen in het oordeel omkomen als zij zich niet bekeren. En geliefde, nu is Gods volk der zonde gestorven en dienen geen twee heren meer, want één is uw meester en dat is Christus. Kijk, die oude mens onder de wet, dat is een tweeslachtig mens. Die wil altijd van twee walletjes eten. God wat en de wereld wat. Die wil altijd de kerk in het midden laten. Vrede, vrede en geen gevaar. En die wil iedereen naar de mond praten. Die oude mens, dat is een chameleon gelijk. Die past zich overal bij aan. Als mensen evangelisch praten, praat die evangelisch mee. Als mensen rechtzinnig praten, praat die rechtzinnig mee. Past zich overal bij aan. Maar de nieuwe mens, geliefde, die hangt aan de mond van Christus. Die hangt aan het woord. Het woord, geliefde, het woord. Niet buiten Bijbelse openbaringen. In het woord vindt u de Christus der Schriften. Door de prediking van het woord. We zijn aan deze zijde van het graf aan de middelen gebonden, straks niet meer. Als je een kind van God mag zijn, ben je straks niet meer aan de middelen gebonden. Want dan gaat geloof over in aanschouwen. Zullen we dadelijk doorsidderd zijn van de Heilige Geest en altijd Gods lof vertellen op het hoogst. Gods lof vertellen. Maar geliefde, nou is er nog een ding. De nieuwe mens laat zich niet opzadelen met bekende ketterijen en dwalingen. Nee. Hoewel dat wel mogelijk is voor een tijd, zoals de Galatiërs van de leer zich voor een tijd hadden laten betoveren en teruggekeerd waren tot de wet van de oude mens. Wat is dat, die wet? Is dat alleen de ceremoniële wet? Nee, geliefde, dat is ook de wet der zeden. Raak niet, smaak niet en roer niet aan. Dus dat is de oude mens. Paulus zegt, als die eerste man gestorven is, dan ben je niet meer gebonden aan de wet van die eerste man. Dan is die vrouw vrij om te hertrouwen. Maar dan ben je eerst weduwe geworden. Weduwe. En dat is geestelijk ook precies hetzelfde. Gods volk is voor een moment weduwe. Als aan de eerste man sterft. Als die oude man sterft, dan is ze voor een moment weduwe. Maar dat is een moment des tijds, geliefde. Want het einde der wet is Christus. Dat is die nieuwe man. Dat is die nieuwe mens. En Christus trouwt geen oude mens, hoewel God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Hij maakt je tot een nieuwe mens in Christus. Door het bloed van Christus. Door die herscheppende daad van de Heilige Geest. Dat is geen dogmatiek, geliefde, dat moet echt gebeuren in ons leven. Dat is geen mystiek. De psalmist zegt, de toezeggingen van uw mond heeft, hebt mij levend gemaakt. Is dat mystiek? Nou, als dat mystiek is, is dat zalige mystiek. Dat moet je bevinden. En dan bedoel ik geloofs bij, door het geloof. Geloof bevinden. Geloofsbevinding. Dat is absoluut noodzakelijk. Dat is geen lekker gevoel of zo. Dat je dan een soort bovenaard schepsel wordt of zo. Nee, absoluut niet. Dan vind je troost. Dan vind je de troost en de kracht in het woord. Dan kan je buiten dat woord niet meer leven. Nee. Dat wordt onmogelijk voor je. Net zoals een mens zonder eten en drinken niet leven kan. Kan een geestelijk mens, kan een nieuwe mens zonder dat woord. Een oude mens wel. Oh ja, oh ja. Een mens zonder de wet kan zonder dat woord leven. Maar dat leeft niet, hij is dood. In zonden en misdaden. Maar die nieuwe mens, de geliefde, die is door dat woord gegrepen. Door dat vlees geworden woord. Paulus zegt het. Ik ben door Christus gegrepen, zegt hij. Want als ik zelf had moeten grijpen naar die zaligheid, was ze mij voor eeuwig verloren. Waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. Dat zijn de gegrepenen des Vaders. Ja, en die geliefden die laten zich niet met een of andere ketterij opzadelen. Want de Heilige Geest die ze deelachtig zijn geworden, die leidt hen in al de waarheid. En degenen die door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dus dat is altijd het waarachtige kenmerk, dat een kind van God, die kun je altijd vinden in het woord. Die kun je altijd vinden in de nabijheid van het woord. Die kun je altijd vinden in de omgang met God, in de gemeenschap met God. Hoewel ze voor een tijd kunnen dwalen, want zijn schapen zijn dwalend van aard, dat geldt ook. En met name voor Gods kinderen, dwalend van aard. Maar die dwalende schapen, geliefde, die hebben toch een goede herder. En die goede herder, die stelt zijn leven voor de schapen. Een betere herder als Christus kan je je niet bedenken. Hij stelt zijn leven voor de schapen. En al wijken ze af van het pad, van het smalle pad des levens, dan spreekt hij tot hun. Dat is als het ware, en dan gooit hij een steentje op hun rug. En dan schrikken ze en dan komen ze weer terug. Ja. God regeert, Christus regeert. We zijn het door de belofte des evangelies. Want het geloof is op de belofte van het evangelie gegrond. Uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Dus kijk, daar begint het. Ook de herleving. Dan hebt de Heer tot je ziel gesproken en dat is in dadelijk geloof aangenomen. Het is heel eenvoudig, geliefde. Het is heel eenvoudig. Dat is niet een uitwendige stem, maar dat is een krachtdadige stem door woord en geest. Dan heb het woord, zei ik al, kracht gedaan in je leven. Dan ben je een mens geworden waar geen doem meer aan is en was. Een hopeloos mens, een wanhopig mens, een onbekeerd mens, een goddeloos mens. De slechtste van de slechtste. Maar juist daaraan wil Christus zich openbaren. Tot levendmaking, tot rechtvaardigmaking, tot heerlijkmaking, tot heiligmaking. Want de Heere wil zichzelf verheerlijken. Dus geliefde, de wet van de oude mens, als Gods volk daar weer naar terugkeert, dan komen ze weer onder de dienstbaarheid. En daar zijn ze uit verlost geworden. En daar hebben we een serie preek over gehouden. Als je de wet erbij neemt in het leven der dankbaarheid, dan krijg je benauwdheid over je ziel. Gods volk moet zich houden aan de wet des geloofs. Dat is het evangelie. En dan lijken het voor de buitenwacht antinomianen, maar omdat het niet meer verstaan wordt in onze dagen, want men heeft aan Christus niet meer genoeg. Nee, zeggen ze, je kent Christus, je kent van Christus, maar dan moet je die wetten wel bijnemen, want anders, zie je? Maar al dat erbij nemen, dat is uitwendig werk. En de wet laat zich niet beetnemen met uitwendig werk. Ook al waaien er vlaggen boven van liefde en dolgenade. Als je uit Christus leven mag, geliefde, dan leef je ook uit zijn leer. En dan laat je zich door hem onderwijzen. En dan is je hart staat open, of laat ik zeggen, is opengezet om zijn woord gane, die dan zijn woord gane aannamen. Nou, daar heb je nou Gods volk. Daar heb je nou Gods volk. Die laten zich door een ander niet onderwijzen, hè, want die kennen de stem van de goede herder. En een andere zegt, de Heer Jezus, zullen ze geen zins volgen. Dus daar heb je een waarachtig kenmerk van een waar kind van God. Die hangt met zijn lippen, met zijn hartelippen aan het woord. Aan het woord van God alleen. En ik heb gezegd dat een Gods volk kan voor een tijd betoverd raken. Hè, door vals ingesloten broeders. Hè, dat die weer met vlees te raden gaat. Hè, dat is puur eigen schuld. Want de Heer had gezegd, mijn genade is u genoeg. Maar als dat je niet genoeg is, hè, dan moet je alles er weer bij halen. Oudvaders zus en oudvaders zo. Ik zeg niet dat de oudvaders niet stichten. Je kunt ze gerust lezen, maar ze zijn alle ondergeschikt aan het woord. Het woord, het woord, het woord. Het woord heeft alleen zeggenschap. En daarin is alles onderworpen en daarin moet alles getoetst worden. Ja. Dus de gebeden van degene die zich tot afgoderij keren, die twee heren dienen, die worden niet gehoord. Die worden niet verhoord. Ze worden wel gehoord, maar niet verhoord. Omdat zij kwalijk bidden, opdat zij het in hun wellusten zouden doorbrengen. Want de zonden die maken een scheiding tussen God en de ziel, ook na ontvangen genade. Maar na ontvangen genade maakt de zonde gelukkig geen definitieve scheiding. Want God brengt de zijne gedurig tot berouw, omdat hij de getrouwe is, de onveranderlijke. Hij brengt ze tot berouw door hen in de schuld te brengen door zijn genade. Dan hoeft hij Petrus maar aan te kijken. En dan gaat Petrus naar buiten om bitterlijk te wenen. Dat hij zoveel kwaad tegen zoveel goeds heeft bedreven. Ja. Maar geliefde Job had zelf kennis opgedaan en Job had een verbond met zijn ogen gesloten. Om de zonde niet te aanschouwen. Hè? Ja. En als je in die eerste liefde loopt, geliefde, dan durf je overal niet meer naar te kijken. Echt niet. Echt niet waarom. Want die liefde, geliefde, die maakt blind voor de zonde. Ja. Dan kun je de zonde niet meer aankijken. Nee hoor. Dan ga je ogen afwenden van het kwaad. Ja. En bleef dat nou maar zo, hè, volk des Heren, bleef dat nou maar zo. Konden we nou maar in die eerste liefde. Ik heb al eens kinderen van God gehoord als ze zeggen, ik heb nooit die eerste liefde verlaten. Nou, dat kunnen we niet veel zeggen. Dat kunnen we niet veel zeggen. Maar als je die eerste liefde gaat verlaten, geliefde, en je gaat op vlees steunen, hè, richtlijnen en regels. Ja, dan ga je de zonde vallen. Dan ga je de zonde vallen. Als je de wet erbij neemt, die wet van die eerste man. Ja, dan ga je onderuit. Dan ga je onderuit. Ja, en dat is wel eens noodzakelijk, geliefde. Nou zijn de zonden niet noodzakelijk. De zonden zijn bitter. Maar als je het woordje genade wil leren kennen en spellen in je leven. Genade staat altijd tegenover de zonde. Altijd. De wet staat altijd tegenover het evangelie. Altijd. Door de wet is de kennis der zonde. Dus zonder kennis, geliefde. En dat leert Gods volk nog dieper. Als het net als Petrus tegen de liefde zondigen. Want dat is bitterder dan de dood. Dat is bitterder dan de dood. Dan leer je het woordje genade spellen. Dan leer je de waardij van de verdiensten van Christus toegepast in je hart. Ja. Dus de zonden maken een scheiding tussen God en de ziel. Maar na ontvangen de genade geen definitieve scheiding Omdat God te getrouwen is. En nooit laat varen het werk dat hij in de ziel begonnen is. En als we een verbond gemaakt hebben met onze ogen. Hè, als je in die eerste liefde loopt. Oh ja. Dan heb je God gelofte gedaan. Maar de ogen van ons hart kunnen allerlei zondebeelden oproepen. Er is geen kind van God uitwendig, onberispelijk, ook inwendig naar de begeerte des harten om nooit meer te zondigen. En dan krijg je een droom waar de gruwelijkste dingen zich afspelen. En daaronder wordt Gods volk zo menigmaal bedroefd, want ze haten de zonde, de rok die van het vlees bevlekt is, en toch zondigen zij. Want in het woord staat, Gods volk is tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. En al zouden zij gedurig kunnen leven in die tere godsvrezen, dan zouden zij van de zonde af, dan zouden zij de zonde afwijzen. Zoals Jozef, de godvrezende Jozef, die hoerachtige Potifera afwees. Ja. Maar zodra Gods kinderen het weer van vlees verwachten, geliefde, dan vallen zij in kuilen die ze niet voor mogelijk houden. Gods volk gaat dus struikelend over deze wereld, hinkend en zinkend. Maar steunende op hun liefde. En de voorbede van Christus doet hun het geloof behouden. En dat wordt altijd weer een nieuw wonder. Want als de Heer één keer naar je omgekeken heeft en als een goddeloze een God verzoend heeft, geliefde. Dat is zo'n eeuwig wonder, daar kom je niet over uitgepraat. Daar schieten alle woorden tekort. Maar als God je blijft opzoeken na ontvangen genade. Daar heb je de eeuwigheid voor nodig om dat wonder uit te wonderen. Daar heb je de eeuwigheid voor nodig. Ja. Als wij mogen leven in die tere godsvrezen, geliefde, dan worden ook onze gebeden verhoord die wij in zere naam bidden. En tere godsvrezen, dan moet je niet denken dat Gods volk dan maar zo'n vrome pop wordt of zo. Nee. Weet je wat tere godsvrezen is? Als je God voor alles nodig hebt, zowel in tegenspoed als in voorspoed. Als je God in alles erkent, niet met een uitwendige lippenbelijdenis. Als je je eigen verwondert dat God je nog verdraagt. Dat je uitroept, het zijn de goede tieren, heden des Heeren, dat ik nog niet vernield ben. En dat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Als je je ogen 's ochtends eens openslaat, dan zeg je, ik leg nog niet in de hel. Het zijn de goede tieren, heden des Heeren, dat ik nog niet vernield ben geworden. Dat is godsvrezen. Dat is godsvrezen. Want godsvrezen, geliefde, gaat altijd gepaard met het totaal vleeselijk zijn verkocht onder de zonde, zoals Paulus daarvan getuigt in Romeinen 7 vers 14. Altijd. Dan word je niet een best mens. Maar dan ga je uitroepen met Paulus, ik ben de grootste van de zondaren. Dat is godsvrezen. Dat is godsvrezen. Dan ben je die je bent. Een nul en een niks. Ja. Zo houdt de genade je er. De genade, vernederende genade. Want genade is altijd vernederende genade voor het vlees. Dan ga je God vrezen, dan ga je hem de eer geven. Dan ga je de Heere in alles kennen. Hè? Dan ga je hem erkennen. Dus geliefde, ook al leert de schrift dat Gods kinderen zondigen, kunnen zij hun leven er niet in hebben. Hè? Want Christus is hun leven geworden, omdat hij hun leven gesproken heeft en hun leven gegeven heeft. Maar dat is dan geen vrijbrief om de zonde te bagatelliseren. Dan beseffen we niet wat het Christus gekost heeft om vanwege de toorn Gods over de zonde voor de zijnen zijn bloed te storten. Om Gods toorn over de zonde zijn volks te stillen. Het heeft Christus zijn leven gekost. Ja. En daar vandaan zegt de psalmist, had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben. En wat de psalmist hier zegt, geliefde, is alleen mogelijk als we bedeeld zijn met de tere godsvrees. En als dat niet zo is, dan is de kerk krachteloos en machteloos. Hè? Ja, als we mogen staan in het geloof, ben je net zo sterk als God. Ja. Met mijn God, zegt David, spring ik over een muur. Met mijn God dring ik door een ben. Hoef je niet geen groot geloof te hebben, maar dan heb je wel een grote God. Ja, dan is de kerk krachtig in hem. En dan mag je zelf zwak zijn, maar dan ben je in hem. En dan word je door het woord gesterkt en vind je in het woord al je heil en je zaligheid. En dan heeft de duivel geen macht over je. Want er heeft Christus de zijne van verlost. En dat is een wezenlijk ding. Dat is een wezenlijk ding. Maar als de zonde ertussen zit, dan lijkt het alsof de duivel regeert. Hè? Dan heeft het vlees weer de overhand voor een tijd. En dat is de generale toestand van Gods kinderen in onze dagen, op een enkele uitzondering na. De kostelijke kinderen Sions tegen fijngoud geschat, zegt Jeremia. Ja, hoe zijn ze nu gelijk gerekend geworden als aardeflessen? Het werk van de handen eens pottenbakkers. En de ongerechtigheid der dochter mijn volks is groter dan de zonde van Sodom. Maar geliefden, als de kerken afvallig worden, hè, aan het verbond Gods, en zij bekeren zich daarvan niet, dan komt God met zijn verbondsbraak. En dat is ook in de dagen van Jeremia gebeurd. En Gods verbondswraak is altijd dubbel keer erger als Gods gewone oordelen over de heidenen. Ja. De Heer heeft zijn grimmigheid, zegt Jeremia, volbracht. Hij heeft de hittigheid zijn storens uitgestort. Hij heeft de Sion een vuur aangestoken, het welk haar fundamenten verteerd heeft. Nou, geliefde, als een volk, en met name een gedoopte natie, hè, van God afwijkt en de afgoden gaat dienen, dan zal God haar fundamenten verteren. En dat staat ook kerkelijk Nederland te wachten en naar buitenlandse denominaties. De Heer heeft zijn kandelaar weggenomen, zijn volk eruit weggenomen. En nu gaat men op in dode vormendienst, objectivisme en relativisme. En als je de kerkkrantjes leest, dan is het de Sere Tempel zijn deze. En zo riepen de Joden. Maar God heeft die tempel en haar fundamenten volledig verwoest. Hij zegt, er zal geen steen op de andere steen meer blijven staan. Volledig verwoest. Mijn geliefde, we hebben geen kerkvaders meer die in de bressen staan tegen de huidige kerkelijke afvalligheid. Maar ik zal je vertellen, een goede hond blaft nog als zijn baas bedreigd wordt. Maar de huidige herders zijn stomme honden geworden. Dat zeg ik niet hoor, dat zeg ik niet. Dat zegt het woord. Die niet bassen kunnen. En dat geldt ook voor de zogenaamde christelijke politiek. Het zijn stomme honden die niet bassen kunnen. Topschurken. Die kunnen kiezen tussen kwaden. Dat is een bewijs dat je God niet vreest. En God zal je verdoemen als je eigenlijk niet onmiddellijk bekeert. Geliefde Manasse, die liet zijn kinderen door het vuur gaan. Maar God bracht hem in de kerk. En in de kerker begon Manasse tot God te roepen. Ja. Maar ik vrees wel eens, geliefde. Ik vrees wel eens dat alles aan het oordeel is overgegeven. Dat er geen weg terug meer is. Geen weg terug. We hebben God is een eer gekrenkt. Is een eer aangetast. Christus zijn kroonrechten ontnomen. Dat kan natuurlijk niet. Wezenlijk. We kunnen God zijn theocratie niet ontnemen. Dat denkt de mens wel. Ik kom er straks, hoop ik, daar nog op terug te komen. Ja. Kijk, als een zogenaamde christelijke partij voor de militaire NAVO-inmenging in Libië medeplichtig. Die is medeplichtig geworden aan het islamregime in Libië. Zou God zulke zonde, zulke ontzettende ongerechtigheid niet bezoeken? Dan zou die ophouden God te zijn. En als God niet straft, geliefde, dan is alles aan het oordeel overgegeven. Dan is er geen weg meer terug. En vroeger strafte de Heer nog onmiddellijk, soms. Maar als dat uitblijft, dan mag je wel dubbel vrezen. Want de Heer zegt, zou ik ze bezoeken opdat ze zich zouden bekeren? Dan wordt het oordeel definitief van kracht. Kijk, zulke lieden geliefden die daaraan hun toestemming verlenen en die kunnen kiezen tussen kwaden, die kijken met hun hart naar ongerechtigheid. Maar de psalmist zegt, had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben. Daarom moet die SGP, beroept zich op die Europese, op het Europese Hof, ook dwars tegen de soevereiniteit van Nederland in, dan kan je zien dat het een bastaardpartij is. Een grote bastaardpartij. He, die lapt even de soevereiniteit van de Nederlandse rechtspraak aan hun laars en die beroepen zich op het Europese Hof, op het beest. Want dat is het beest uit de afgrond. Heel dat Eurobabel. Als je eigen daarmee gaat laat inmengen, dan kan je nooit meer bekeerd worden, want dan ben je bezig om het beest te aanbidden. Ja. Ze kijken met hun hart naar politieke ongerechtigheid. En wat de kosten en de baten daarvan zijn. Hè, zijn de baten in het voordeel des christelijke vlezes. Dan kiezen zij tussen kwaden. Maar geliefde wie God verlaat op zo'n manier en zijn hart wendt naar de afgoden. Die heeft alleen maar één ding te vrezen, smart op smart. Maar daar heeft God dan geen medelijden meer mee. Hoor. Want als God met zijn verbondswraak komt, dan doet hij dat zonder medelijden. Zonder medelijden. We hebben een medelijdende hoge priester. Ja, die medelijden heeft met de zwakheden van zijn volk. Maar God heeft geen medelijden meer met een verbondsnatie. Ja, die opzettelijk en tegen alle waarschuwingen in. Toch door wil gaan. Ja, en God wil tarten in zijn aangezicht. Nou, dat zou je weten. Daar kom je achter, SGP. Daar zou je achterkomen. Daar zou je achterkomen. Je zal straks weten dat God God is. En dat zijn wet wet is. En dat geldt ook voor al het, hè, in het kader van de westerse kerken die die ongerechtigheid bedrijven. En die de dialoog zoeken ten koste van de waarheid van Gods woord. Dat zou je weten. Dat zou je weten. De christelijke politieke pokerspelletjes zijn ras uitgespeeld als God zijn oordelen laat gelden. Dat geldt ook voor de kerkelijke politiek die op grote schaal wordt bedreven. En dan kom ik op hetgeen wat ik daarnet aan wilde roeren. Christelijk gereformeerd predikant zoals dominee Den Butter. Die maakte in een recent RD-artikel de theocratie afhankelijk van de menselijke goodwill. Je moet Den Butter maar eens intikken in die zoekoptie van het RD. En dat moet nu behandeld worden, geliefde, want het gaat hier over de ere Gods. Het gaat over, hè, had ik nou met mijn hart naar ongerechtigheid gezien, zegt de psalm. Dus daar heb het alles mee te maken. Daar heb het alles mee te maken. Die de Butter zegt, je moet theocratie niet met politiek mengen. Oh ja. Dus we hebben tegenwoordig een God, hè, die mag maar over bepaalde delen van deze wereld en bepaalde dingen, daar mag hij over beslissen. Maar met politiek heb God niks te maken. Nou dacht je dat. Nou, God bedrijft geen politiek, dat kan ik je wel zeggen hoor. En een waar christen bedrijft ook geen politiek. Ook geen christelijke politiek, want dat bestaat niet. Maar ze gaan er zich wel mee bemoeien. En ze gaan het tegenspreken. Zoals Christus zijn wee uitgesproken heeft tegen de politiek der fariseeën. Maar die Den Butter die zei dat de theocratie nooit gewerkt heeft. Kijk, dat is ook weer zo'n vervloekende, ongelovige uitspraak. Hè? God was volgens de redenering van die dominee Den Butter blijkbaar niet zo wijs dat hij vroegtijdig afzag van de theocratie. Omdat het volk Israël riep om een koning. Dan zeggen ze, wij willen die theocratie niet meer. We willen een koning. Ja. Dus de godsregering was tot mislukken gedoemd. Hè? Volgens de redenering van de Butter, hè, dan is de schepping ook een wanbesluit van God geweest en tot mislukken gedoemd, omdat de mens vuilbaar bleek te zijn en in de zonde gevallen is. Kan je zien? Kan je zien hoe barstens ongelovig men redeneert in onze dagen? He? Rationeel! Zelfs reverdominees stellen Gods almacht en regering afhankelijk aan de goodwill van de mens. Maar geliefd, ik zou je vertellen of ik Gods woord nou geloof of niet, daarmee staat of valt Gods woord niet. Als ik het van harte geloof, dan wordt Gods woord niet meer doorwaard. Of ik het niet geloof, maakt niet uit. Gods woord blijft Gods woord. God blijft God. Zijn wet blijft wet. En zijn raad zal bestaan tot in eeuwigheid. Al kwam er geen mens meer tot bekering. God die laat zijn eigen niet afhankelijk stellen van de goodwill van de mens. Nee. Maar die, kijk, die den Butte, die ziet de godsregering als een achterhaald station. Het werkt niet meer, zegt hij. De politiek ziet het beter dan God. En de democratie is een betere uitvinding als de eeuwig blijvende theocratie van God. Maar geliefd, ik zou je vertellen, wie zich niet aan de theocratie onderwerpt, die zal het eeuwig in de hel moeten bewenen. God heeft de theocratie niet opgeheven, omdat de mens tot een mislukking geworden is. Ben je wijzer? Die dominee de Butte, die draait de zaken om. De theocratie van God is een mislukking, zegt hij. Maar weet je wat hij niet zegt? Dat de mens zichzelf tot een mislukking is geworden. Ja, ze durven wat in onze dagen. Tante Lene zou zeggen dat zulke dominees niet weten wie God is. Nou, dat is wel heel zeker. Maar de psalmist, geliefde, die bevindt zich in een totaal ander koninkrijk dan het gros dominees in onze dagen. De psalmist gelooft in Gods almacht op elk terrein van het leven. En daar getuigt hij ook vanuit de praktijk der bevinding. Daar getuigt hij van. Gods almacht is totaal niet afhankelijk van wat de mens daarvan vindt of gelooft. God blijft God. Ja. En wie beweert dat de theocratie tot mislukken gedoemd is, geliefde, die spreekt Gods lasterlijke ongeloofstaal en verwerpt God, zoals het volk Israël God verworpen heeft, toen het een koning eiste. Ja. Als een volk God verwerpt, verbindt die dominee de Butter eraan dat de theocratie niet deugt. Nee, de mens deugt niet. Dominees deugen niet, omdat ze gebroken bakken uithouden die geen water bevatten. Wit gepleisterde graven gelijk. En God zo groot als een luciferdootje. En een geloof zo groot als reus Goliath. Nou gooit maar in de kliko, want het is niks waard. Daar komen alle godslasteringen uit voort. Uit die Goliaths mond. Komen allerlei godslasteringen uit voort. Ja. Ze zijn zelf groot en God is klein. En ze willen God aanpassen aan de goodwill van de mens. Heb je ooit zulke valse religie aangehoord? En dan gaat het hier niet over individuen, geliefden, want dan heb ik meer dan genoeg aan mezelf. Het gaat hier over de waarheid van het evangelie. Ik heb vanmiddag nog dat boekje gelezen van Luther, de leer van Luther. Hij zegt, als het over de waarheid gaat van het evangelie, hij zegt, dan geven God maar geen ootmoed. De geven God maar geen liefde, zegt hij. Al zou de hemel en aarde uit hun voegen vallen. Die waarheid die blijft staan. Ja. Amen, maar God, geliefde, dat is de meerderheid. Daarvoor moet iedereen en alles wijken die daarvan afdenkt en die daarvan afwijkt. Maar het wordt niet meer geloofd. Laat staan beoefend. Men zoekt het in de dialoog. Om met de vijanden van Christus tot een compromis te komen. Om de lieve vrede wil. Je ziet het. De HAK en de PKN zitten aan dezelfde onderhandelingstafel. Nou, daar zal je de vloek van God van ondervinden. Daar zal God zo over donderen. Dat je je eigen niet meer overeind kan houden. Want dat is een puur 100% bewijs. Dat er geen geloof is in die HAK. Dat is een kerk zonder geloof. Ja. Weet je wat Gods oude volk vroeger zei? Liever een heilige oorlog dan een valse vrede. Maar die HK, die hebben een valse vrede met de PKN gesloten. Ze hebben op geld gezien, op dat verrotte smerige geld. Waarvan de Heere zegt, mijn is het geld en het zilver en het vee op Duizendbergen. Ze moesten zich zo nodig voor zichzelf zorgen door allerlei fondsen. Puur godslasterlijk ongeloof. Kerk zonder geloof. Ja, en welke kerk zit er nog eigenlijk vol van geloof? Ken ze niet meer. Hè? Prachtige namen. Pnielkerk, Bethelkerk. Prachtig, prachtig, prachtig allemaal. Mooie gebouwen. Hè? Maar de mensen zo dood als een steen. Want anders zou er wel een getuigenis van uitgaan, geliefde, waar de wereld van omver zou vallen. Dat gebeurde vroeger. Vroeger ging Gods volk op een veilingkistje midden op de markt staan en begonnen ze te getuigen. En de wereld stond eromheen geschuurd. Waar is het? Weg. Toen God me aangehoorde met kracht uit de hoge, stonden de criminelen hing aan mijn lippen. Maar dat gebeurt ook. In de haven van Rotterdam. Dat is Gods wijngaard. Ja, wat doe ik hier eigenlijk? Ja. Dus liever een heilige oorlog dan een valse vrede. Gods ware kinderen zijn vredelievend. Maar nooit geliefde ten koste van de waarheid van het evangelie. Never, never, nooit. Als de ere Gods en de waarheid van het evangelie in het geding is. En men wil een valse vrede sluiten. Dan geven God maar geen ootmoed, zegt Luther. Nou, daar ben ik het van harte mee eens. Want ik weet voor 100% wat Luther daarmee bedoelde. Maar in onze dagen kan men zonder te blikken en te blozen de waarheid Gods geweld aan doen en zich daar naadloos bij aanpassen. Ja, ja. Maar geliefde, al ga je mee met die stroom, dan is er op een gegeven moment geen bekeren meer aan. Dan is er geen bekeren meer aan. Weet je wat nou een kenmerk is van de uitverkorene Gods die nog in hun zonde leven, dus die nog niet bekeerd zijn? Dat ze inwendig weerstand voelen tegen degene die onoprechtheid bedrijven. Die politiek bedrijven. Dat is echt een waarachtig kenmerk. U zegt, dat zijn toch goddelozen? Ja, ja, tuurlijk zijn het goddelozen. Maar God bemoeit zich al met de uitverkorenen als ze nog niet wedergeboren zijn. Daar bemoeit God zich al mee. Daar heeft hij zijn ogen op. Ja. En als je nou helemaal geen sprekend geweten meer hebt, geliefde, dat is een teken dat God je laat varen. Omdat je God liet varen. En omdat je God hebt laten varen, je val in adem. Er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Ik heb vanmorgen gezegd, de zonde staan God niet in de weg. Maar oh, wat zal er een eeuwig wee over je uitgeroepen worden. Als je eigen niet, als je te hoogmoedig bent om je eigen in die fontein te laten wassen. Ja. En als je dan geen been hebt om te lopen, geen arm hebt om aan te nemen. Dan is Gods woord machtig om je daarvan te genezen. En om je als een nieuw schepsel op deze wereld te zetten. Als je verwaardigd wordt om de waarheid van het evangelie te verdedigen, dan krijg je van de godsdienst duivelse verwijten naar je hoofd geslingerd. Hè, dat je de naaste liefde geweld aan doet, want die mensen zitten altijd over de naaste liefde. Hè, de naaste liefde. Hè. Nou, naaste liefde zonder godsliefde is niet mogelijk. Godliefde hebben boven half is één. En daarnaast als jezelf is twee. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En die twee geboden, geliefden, die kun je vervuld vinden in Christus. Niet in de mensen, niet in de mens. Ik heb vanochtend gezegd, de godsdienst zoekt een heiligheid bij Gods volk die ze niet heeft. Hebben ze niet. Ze zijn net zo vleeselijk verrot als de rest van de wereld. Wat hun vlees betreft. Er bestaat geen vroom vlees, er bestaat geen bekeerd vlees. Het vlees bij Gods volk is net zo verrot als van een onbekeerd mens. Dat is geen onderscheid. Alleen leeft Gods volk niet meer in het vlees, maar in de geest. En ze dragen nog vlees om. Ja, dat is het verschil. Ja. Maar geliefde, de naaste liefde ten koste van de waarheid is de naaste liefde van de duivel. Ik heb gezegd, de christenheid, de tegenwoordige christenheid is totaal verhumaniseerd. Het is puur humanisme. Er is niks meer van God in. Op een enkele. God houdt toch altijd zijn 7000. Ik ben hier wel aan het generaliseren, maar kijk. God heeft nog wel zijn ellendige volk hier en daar zitten. Hè? Maar het refodom, dat is een humanistisch bolwerk geworden. Dat zich niet bekommert om de waarheid van het evangelie. Hè, als men elkaar maar naar de ogen kan kijken. Hè, waarbij men de eer van elkander aanneemt. Terwijl men zich om de ere Gods niet bekommert. Nou, dan heb je naast de liefde van de duivel. Maar God kijkt niet naar hè, of je je eigen bekommert om je naaste. Hè, buiten God. Om God kijkt niet naar keurige mensen. Maar naar oprecht gemaakte mensen. Hè. En weet je, die oprecht gemaakte mensen, die zijn eerlijk, hè, die worden eerlijk. En dat zijn verloren mensen. En die blijven verloren in zichzelf. Gods volk blijft een verloren volk. Hoewel ze weten, in Christus gerechtvaardigd. Ja. Ze zijn oprecht gemaakt in hem. Hè, en de zulke leven zichzelf niet meer, maar goden. Ze beschikken niet meer over zichzelf. Ze kunnen niet zeggen van, nou ja, dan gaan we vandaag boodschappen doen en dan gaan we... En die Gods volk werkt niet meer volgens een schedule. Ken je? Want als je door de geest Gods geleid wordt, dan hebt de geest het voor het zeggen, niet jij. Dan beschik je niet meer hè, over jezelf. Ja, en als je dan in afhankelijkheid des Heren mag leven, geliefde. Ja, dan zeg je, Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan ga je aan God vragen en smeken. Maak gij uw wegen aan mij bekend. Hè? Ja. Het versje hebben we toch opgezongen. Heren. Heren, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Of leef je daar niet bij? Leef je daar niet bij? Kinderen, leef je daar niet bij? Zeg je nou, we gaan vandaag in de school, dan gaan we dit doen en dat doen. God niet nodig. U zegt, maar ja, je moet toch eerst bekeerd worden? Ja, ja, natuurlijk. Moet je eerst bekeerd worden. He? Maar als je dan, is dat dan de nooddruft van je ziel he? Om echt bekeerd te mogen worden en niet om echt bekeerd te worden, maar om die God te vrezen, omdat die is het allerhoogste en eeuwige goed he? Daar zijn we uit voortgekomen, we zijn uit de hand Gods voortgekomen geliefde, we zijn schepselen Gods allemaal, we zijn schepselen Gods, ook al ben je onbekeerd, dan ben je geen schepsel van de duivel. Je bent een schepsel Gods. Kijk, de uitverkorene Gods. Die zijn nooit het eigendom van de duivel geweest. Nooit. Want Christus is te zijner tijd voor die goddelozen gestorven. Ja. Maar in de tijd worden ze toegebracht. Dat is wat anders. Hè? Dat is wat anders. Ja, het gaat er soms vreemd aan toe in het leven der genade. De wegen die Gods kinderen soms moeten gaan, lijken dikwijls zo raadselachtig geliefden. En daarom worden zij zo dikwijls verdacht gemaakt, hè, omdat de godsdienst aan zulke wegen vreemd is. En als ze het niet verstaan, dan gaan ze erover lasten. Dan krijgen ze allemaal van die verdachtmakingen. Hè. Het wordt niet, wat Gods volk dan wel eens mag getuigen, dat wordt dan weer vleeselijk opgevat of letterlijk opgevat. En dan krijg je allerlei van die lastenverhalen. Geef niet op. Alles moet medewerken te hoeden. Hè, in het leven van degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En de wegen die de Heer met zijn ware volk gaat. Hè, die gaan door de onmogelijkheid heen. De ene benauwdheid is nog niet over of het andere volgt. Ja. Want geliefde, we zijn er niet mee vertrouwd. Als we maar enige ruimte in ons vlees krijgen, dan hoereren we af. Ja, en dat is de reden, geliefde, dat Gods kinderen soms dagen achterheen hun noodklagende troon van Gods genade, meer met de pet op als met de pet af, omdat zij zichzelf volstrekt niet kunnen helpen. Gans hulpeloos tot hem gevloden, ja. En daarin had de psalmist ook verkeerd, geliefde, in die onmogelijkheid. En die grote nood, en hij was er heerlijk uit gered geworden. En hij is weer vol van geloof en getuigd van Gods daden, van zijn verhoring uit de benauwdheid. Maar zeker God heeft gehoord, zegt hij. Maar zeker God heeft gehoord. Hij heeft gemerkt op de stem mijns gebeds. Dus dat God hem verhoord had en gehoord had en verhoord had, hè, dat was geen misschientje, maar zeker en vast. Dit weet ik vast, dat God met mij is. Geliefde, hoe ga je hier nou straks weg? Ga je er nou weer uit zoals je er gekomen bent en in de wetenschap dat God elke beweging van je ziet, elke gedachte van je weet, hè? Wat we beraden of willen betrachten, hij kent van verre onze gedachten. Toen ik in die eerste liefde liep, toen was ik daar zo van overtuigd, geliefde. Zo, ik voelde het. Ik voelde het. Dat God over mijn schouder meekeek, om het nou maar zomaar menselijk te zeggen. En ik kon door die goddeloze plekken waar die popmuziek draaide, kon ik niet doorheen. Dat lag zo teer. Ik kon van een koffie, kon van een lekkernijen niet drinken. Niet eten. Dat lag zo teer, mensen. Dat lag zo teer. En ik kon maar een grof woord horen, of ik moest mij er naartoe begeven, of een vloek. En ik moest getuigen, daartegen getuigen. Ja. Die goddelijke gunst in Christus, geliefde, moet zeker zijn in ons leven. Want van een veronderstelling kan ik niet leven. U wel? Kijk van een veronderstelling? Van nou ja, misschien komt het wel goed. Oh. Ik kon er niet belukkig nooit bij kunnen leven, bij een veronderstelling. De psalmist kon de plaats en tijd noemen waar en wanneer God zijn gebed verhoord had. Er was bij de psalmist er sprake geweest van een onhoudbare nood en van een wonderbaarlijke uitredding. Hij kon zich daar niet meer in handhaven. Ja, houdbare noden, geliefden, zijn gevaarlijke noden. Het moet onhoudbaar worden. Want bij houdbare noden zullen we vlees tot onze arm stellen. Hè? En vlees heeft God niet nodig. Vlees verwacht niks van God. Want vlees stelt vertrouwen op prinsen waar geen heil bij te vinden is. We vinden God best, heb ik gezegd vanmorgen, maar we houden hem voor het lest. Maar geliefde, als we in dat vervloekte ongeloof volharden, dan hebben we geen bestaan voor God. God wil deze situatie niet. Bekeert u, bekeert. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat je je zou bekeren en leven. Maar de mens gaat door totdat hij de dood beneervalt. En geliefde, dat is nou juist waar Gods geest op aanwerkt. Hè, als God ons uitverkoren heeft tot de levende hoop. En dan komen we op het kerkhof terecht. En op het kerkhof heerst de dood. Ja, dan gaat God die geestelijke kerkhof openbaren. En dat is noodzakelijk, geliefde, om met Christus de dood te sterven. Ja, dat is absoluut noodzakelijk. Want Christus, die kan alleen met doden handelen. Daar is hij voor gezonden. Hij kan alleen met de doden handelen, want hij is het leven en hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Dus de dood is voor Gods volk een overwonnen vijand. Maar aan deze zijde van het graf heb Gods volk te stellen met vlees en met wereld, hè, met de duivel. Ja. Kijk, een mens van nature verkeert in een paleis. Met werkheilige prinsen en vrome lakeien. Maar dan moet de mens van verlost worden. Je paleis moet verbrand worden. Want anders zou je je eigen nooit als een ontblote zondaar uitleveren tot de koning der koningen, op genade of ongenade. Dus dat moet een onmogelijke zaak worden. Ja. Daar houden mensen niet van, hè? Maar God houdt er wel van. Want hij wil dat zijn kinderen in vrede zullen leven, hè? Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen. Er mag in het paleis van Christus verkeren. Dat is beter in je eigen paleizen. God zendt zijn volk beproevingen en zalig is degene die de beproeving verdraagt en gelouterd wordt door het lijden. Ja. Kijk, als lijden en beproeving verharding teweeg brengt, hè, dat is dan zeer gevaarlijk, want op verharding volgt verwoesting. Ja, je hebt mensen met een toegeschroeid geweten. Maar geliefd, als je nou een huichelaar bent, dan val je onder de beproeving van God af. Dan val je achterover. Maar Gods ware volk, die valt God toe. Omdat zij buiten God niet meer leven kunnen. Zij hebben liever een slaand, een toornig God, dan geen God. Sorry? Liever de slaande hand des vaders dan geen vader. Dan geen hemelse vader. En de noden en banden die God zijn volk zendt, geliefde, die zijn ondraaglijk. Opdat we ons zouden wenden tot die grote lastdrager. Tot die grote zondevernieler. Jezus Christus en die gekruisigd. We kunnen God alleen kennen. Door en in Christus. Er is geen andere weg. Ja, maar er staat voor Gods volk nog een belofte in de Bijbel. Hè, als wij in benauwdheid en in die beproevingen verkeerd, in die onmogelijkheden, dan staat er in Gods woord, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dus niet zelf met al die lasten blijven lopen, maar op hem werpen. Roep hem aan, wat is dat nou, op hem werpen? Hem aanroepen. Die hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Roep hem aan in de dag uw benauwdheid. En hij zal u eruit helpen en gij zult hem eren. Schreeuw uw ziel maar leeg tot hem, totdat uw ziel gered is van de dood. Dat is God waard en dat is uw ziel waard. Maar laat God geen noodgod zijn, geliefde, in uw leven. Want hij wil ook aangeroepen worden als het ons voor de wind gaat. Hè? Ook als het ons geestelijk wel gaat in Christus, want dan zijn we het gevaarlijkst. U zegt, wat zegt u? Dan zijn we het gevaarlijkst. Dan zijn we het gevaarlijkst. Petrus die waande zich de beste discipel. Hij zegt, maar heren, ik weet wat u voor mij gedaan hebt, nou had ik voor u de dood in. Toen moest de Heer Jezus eigenlijk lachen. Ja, maar krijg ook een zware bestraffing, ga achter mij Satanus. Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die des mensen zijn. Oh, wat heeft die Petrus zich moeten leren kennen als een afvallige. Ja, het is dat Christus voor hem gebeden had, hè, dat zijn geloof niet zou ophouden. En het werd hem vooraf gezegd, het werd hem vooraf gezegd. Want Christus weet alle dingen, weet alle dingen. Hij weet hoe groot uw nood is, uw omstandigheden. Dat weet hij beter dan uzelf. En waarom zou je hem dan niet tot hem wenden? Waarom doet de mens dat nou niet? Omdat de mens een natuurlijke afkeer van Christus heeft. Een afkeer van genade. De mens wil zichzelf helpen, dan zou hij de dood beneervallen. Dan zou hij 600 keer om de aarde moeten kruipen. En hij zou zich daar zelf mee kunnen helpen. Dan zou hij dat liever doen als op één woord van Christus vertrouwen. Dat is echt waar, mensen. Dat is echt, die moet me niet denken dat je in de rij staat om Christus te vertrouwen. Want die mensen bestaan niet. Kijk, je hebt van die mensen die God alleen nodig hebben in nood. Maar God is geen noodgod. Hij wil uw hart. En hij wil uw ganse leven. Daarom zegt hij ook, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Ja. Maar ook dat geldt ook voor Gods volk, geliefde. Als ze niet in nood verkeren, dan zijn ze tot niks goeds bekwaam. Nee. De mens deugt van geen kant. En het is bittere hoogmoed van de mens om niet tot God te schreeuwen. Om niet tot God te schreeuwen. Ja. Dat is bittere hoogmoed, geliefde. We zijn zo in de hoogte gevallen. En als we niet schreeuwen om bekering en vergeving van ons ganse bestaan, dan leven we in een nameloze, hoogmoedige droomwereld. Maar God is een gade vergeet. We hebben van nature ook een heel verkeerd beeld van God. Alsof God zo'n soort slachter is. Is niet waar, hoor. God is een gane vergevend God. En hij vergeeft menigvuldiglijk. Vraag het maar aan Gods kinderen. Hij vergeeft menigvuldiglijk. En omdat God zo is, geliefde, zingt de kerk in God verblijd en hem gewijd van zere wegen. Ja. Omdat zij zoveel vergeven zijn. En steeds weer vergeven worden. Daar houdt God nou nooit mee op. Net als een moeder. Die vuile luier van haar kind dagelijks verschoond, wel een paar keer op een dag, zo doet God met zijn kinderen. Ja, daar moet je God voor zijn. En dat is geen leven waar de ziel op de zonde blijft zitten, nee. En er maar op loszondigt, nee. opdat de genade te meerder worden? Dat zij verder. Nee, nee. Maar als we de geestelijkheid van de wet kennen, geliefde, dan komen we niet verder dan geheel vleeselijk te zijn. En met een begeerte om nooit meer te zondigen. Dat is de hartelijke begeerte van al Gods volk. Ja, die willen zonder zonde leven. Ja, maar om te weten wat genade is, uit genade zijt gij zalig geworden. Moet je ook weten wat zonde is. Moet je weten dat je zelf zonde bent. Eén klomp zonde. Mijn laatst van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En nou is Gods volk gereinigd. En daar weten ze allemaal van, geliefden. Maar dan staat die Jozua, een kind van God. Die staat er aangeklaagd door de duivel. Staat hij er weer voor de zonen Gods. Met zijn bevlekte en gescheurde klederen. Daar heb je nou Gods volk. We kunnen de boel alleen maar bevlekken en bevuilen. Hè? En dan zegt de Heere dan, nou stuurt hem maar naar de hel. Zegt hij dat? Nee, de Heere gaat de Satan schelden. De Heere scheldt u bij Satan. En dan wijst hij op Jozua. Is deze niet als een brandvuur, als een vuurbrand uit het vuur gerukt, zegt hij. Heb ik hem niet gered? Heb ik hem niet verzoend? Zijn zijn zonden niet vergeven? Prachtig, ja! En dan krijg je, en dan krijgt, die Zachariah krijgt, of die Jozua, die krijgt weer een nieuw kleed. Hè? Nieuwe kleden, wisselkleden. Wisselkleden. Krijgt hij weer een nieuw kleed. Ambt, dat ziet op het ambt. Hè? Dat ziet op het ambt, want het kleed van Christus, waar zijn ziel mee omhangen is, dat kan niet bevuild worden. Dat kan niet bevuild worden, nee. Dat blijft blinkend en rein en wit. Hè? De gerechtigheid van Christus kan niet bevuild worden. Hè? Maar wel dat ambtelijke kleed. Dat kan wel bevuild worden. En dan krijgt Jozua krijgt een wisselkleedje. Ja, daar moeten Gods knechten het van hebben. Hè? Maar als we de geestelijkheid van de wet kennen, geliefden, dan komen we niet verder als vleeselijk te zijn. Hè? En dan gaan we op alles buiten Christus de dood schrijven. Omdat hij alleen het leven is. Hè? Dan wordt het God die helpt in nood, is in Sion groot. Ja, dat moesten we zingen. Wat is dat voor psalmvers? Psalm 99, het tweede vers. God die helpt in nood is een Sion groot, alle volker macht. Niets bij hem geacht, buigt u dan in stof. En verheft met lof het heilig opperwezen, wilt het eeuwig vrezen. Het tweede zangvers van Psalm 99. En we hebben een amateur orgelspeler, maar let niet op het orgelspelen. Maar zing maar uit volle borst, uit hart en mond. God die helpt in nood. En dan volgt het orgel vanzelf. Geloof. Een geloof waarin niets gebeurt, maar Gods ware volk heeft meestal maar een klein geloof in een grote God. Daar heb je nou die psalmist. Hè? En geliefde, dat ware geloof, hoe klein het ook mogen zijn, staat nooit stil. Maar is altijd in beweging. Omdat God altijd werkt. De Heer Jezus zegt, mijn Vader werkt altijd en ik werk ook. En omdat Gods woord onpeilbaar rijk en diep is, geliefde, daar kom je nooit in uitgestudeerd. Daar komt het geloof nooit in uitgestudeerd. Nooit af te meten naar menselijke maatstaven, meningen, opinieën. Het is alleen te geloven. En het werk van God daarin te bewonderen. Hè? Want als ik het wonderen, als ik de wonderen Gods bevatten wil, dan staat mijn verstand eerbiedig stil. Ja, daar kan het verstand niet in mij komen. Nee. Maar nu gaan we naar de laatste tekst van Psalm 66, geliefd. En daarin eindigt de psalmist in God. Dat is ook een kenmerk van het ware. Geloofd zij God die mijn gebed niet heeft afgewend, nog zijn goede tierenheid van mij. Ja, geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Er is op deze wereld geen schepsel lofwaardig, maar de Heere is alle hulde waardig. Kijk, Godlovers zijn uit God geboren, van boven geboren. En ze zijn geformeerd om Gods lof te vertellen in deze ijdele wereld en hierboven. Voor Gods troon en hier beneden. En Godlovige liefde kan alleen als we alle roem in het vlees verloren hebben. En dat heeft de mens zomaar niet. Ook een wedergeboren mens, hoewel hij het leven in Christus heeft en kent, die veinst aanvankelijk nog zoveel met de vroom, met vroom vlees, zoals Petrus met de Joden veinsde. Want het staat in Gods woord opgetekend tot onze lering. Ook de betovering van de Galatiërs. Zij zeggen, de kerk van vandaag, die is honderdmaal zwaarder betoverd als de Galatiërs van de leer. Ja. En een mens die de veinzende Petrus moet inleven, geliefde, en dan zal het een eeuwig godswonder vinden dat God zijn gebed niet afwijst als hij als een kerende duif en als een piepende zwaluw en zijn stem laat horen, zijn ziel laat horen voor de troon van Gods genade. En dat God zijn gebed niet heeft afgewend. Hè? Want ze leven wel in dat ze daar recht op hebben. Dat het recht zou zijn dat God nooit meer naar hem omziet. Maar nou nog een stap verder, geliefde. Nou moest Jacob Esau inleven. En David Saul. Kijk, Peter is inleven, dat gaat nog wel. Want Peter was een man met genade. Maar Saul inleven, Saul was een man zonder genade. Esau, hè? Dan gaan de gordijnen dicht en de deur op slot. Als ik Saul op bezoek krijg, geliefde, dan kan ik niet meer zalig worden. Nee. Maar juist in die krochten der hel is Christus afgedaald, geliefde. En Saul die wendde zijn eigen tot de profetes, die stelde vlees tot zijn arm. Maar die Davids die gaan toch God roepen. Vanuit de benauwdheid gaan ze toch God roepen. Die kunnen zich niet wenden naar zo'n hekste Endor, hè, naar zo'n duivelskunstenaar. Nee, zelfs niet naar Gods volk. Nee, die gaan toch God roepen. Ja. En dan komen die zielen erachter, geliefde God, hè, de eeuwig onveranderlijke is in zijn trouwhoudende genade. In zijn belofte. Die hij de zijne schenkt als hij een ziel redt van de dood. Maar ook na ontvangen genade. Hè, weer als uit de dood doet herrijzen. God heeft zijn trouw in Israël nooit gekrenkt. En die zal die ook nooit krenken ook. Nee. Want hij heeft gezworen bij zichzelf. Hij heeft gezworen bij zichzelf. Ja. God blijft zichzelf trouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Maar als je jezelf als een verbondsbreker hebt leren kennen, geliefde, kun je dan nog zo makkelijk pleiten op het verbond. Huh? Als jij als een ontrouwe hond hebt ingeleefd, en net zoals Mephibozet, ja, dan wordt het wel een eeuwig wonder. Huh? Als dan die koning tot je zegt, als dan die koning je opneemt en draagt als een tafel, om daar die lekkernijen van s koningstafel in ontvangst te nemen te nutten. Hm? Ja. Kun je dan zeggen, dat had ik wel gedacht. Kun je dat zeggen dan? Dan weet je niet wat genade is. Mephibozet roept het uit, wat is het dat geen naar zo'n dode hond als ik heb omgezien. Krijgen ze nooit klein, krijgt Gods volk nooit kleiner. Hoe ver ze gevorderd zijn in de genade, dat wonder wordt steeds groter. Want die hond die wordt ook groter. Hè? Die hond die wordt ook groter. Dat beest van binnen, dat wordt ook groter. Maar de genadige liefde is overweldigende genade. Hè? Ja. God verrast zijn volk. En dan roepen ze het uit vanwege het wonder. Hm? Kijk, die zielen die zich na ontvangen genade hebben leren kennen als één klomp zonde, die worden beschroomd om tot God te naderen in de gebeden. He, dan worden ze beschroomd en dan krijgen ze een beschroomdheid. Dan zeggen ze, als ik nou mijn mond nog één keer open doe, dan één slag en voor eeuwig weg. Ja, dan worden ze waardig. Ja. Kijk, de godsdienst, oh ja, die kunnen tot God naderen, he, die doen dat zelfs brutaal. Ik heb ze wel gehoord hoor. Ik heb er nog even op die school in Ede gezeten. En dan moesten we, om de beurt moesten we dan voorgaan. Hm? En dan hoorde ik zo, lieve Vader in de hemel. Ik heb ze het wel aangezegd. Ik zeg, je weet niet wat je zegt. Want hoe heb je die vader leren kennen? Geen antwoord. Hm? Die durven zomaar de vadernaam niet op hun lippen te nemen, dat beschroomde volk. Hè? Maar ons volk is beschroomd, want God is een heilig God en zij bevinden zich onheilig. En als God na zo'n onheilige in Christus omziet, van kijk, dan word je niet een tweemens, maar dan word je wel een onheilige heilige. Hm? Ja, je kunt het ook niet nader verklaren. Hm? Een onheilige heilige, hè? En als God je dan gaat verhoren, geliefde, als je om Jezus wil of in Christus naam, hè, want dat blijft, dat hou je dan niet voor het lest, hè, maar dan weet je dat dat de enige toevlucht is, omdat je daar je kracht uit geput heeft in het verleden, na ontvangen genade. Maar Gods volk komt altijd weer in andere wegen, in andere wegen. Hè, die ja, raadselachtige wegen, dan worden ze zichzelf tot een raadsel. Dan zeggen ze, Heere, hoe ben ik al dus? Hoe ben ik nou al dus? Hoe kom ik nou hier zo in verzuild? Weet je hoe dat komt? Omdat Gods volk zelf het roer niet meer in handen heeft. Christus is koning in hun leven en hij zwaait de scepter. Ja. En daar worden ze nou geheel van afhankelijk. Ja, dan gaan we het nou te meest opzingen, ja, uit die 25e psalm. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. U zegt dat het hebben vanochtend ook al gezongen. Geeft het niet. Gods volk zingt veel bij herhaling en dat doet deze psalmist ook. Ja, dat had hij al een keer gezegd dat de Heer hem verhoord had. Maar hij is er zo vol van dat hij het nog een keer zegt. Hij zegt het nog een keer! Want deze God is onze God. En dan gaat die geest mede getuigen met onze geest dat we kinderen God zijn. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal die ons geleiden. Dan ga je op leven, dan ga je op rusten op hem die je leven is. Waar zou je anders op rusten, jonge mensen? Wat is nou je toevlucht in dit leven? Zeg het eens. Wat is nou het rustpunt van je hart? Zeg het eens. Is dat de Heer Jezus? Of is je man of je vrouw nog het hoogste goed in je leven? Een apostel. Is de Heer Jezus je alles en je nummer één? Neemt hij heel je hart in beslag en als je missen moet, heb je dan geen leven? Want dat is ook een waarachtig kenmerk. Hè? Gods volk die is niet altijd in het bezit, ja, bij God vandaan. Maar als ze zijn aangezicht moeten missen, als die zijn aangezicht verbergt, dan worden ze zo verschrikt en hebben ze hier geen leven meer op deze wereld. Gods volk kan hier niet leven. Ze hebben geen plaats in deze gewesten, denk dan. Ze zijn allemaal vervreemdelingen, ze leven in vreemdelingschap. Zo ingeliefde dat ze hun wandel in de hemel hebben. Ik moet het eigenlijk anders zeggen. Omdat ze hun wandel in de hemel hebben, in Christus, leven ze hier als vreemdeling op deze wereld. Je kan Gods volk met een paleis met goud niet meer blij maken. Nee hoor. Ja, als de Heere hun het geeft, als ze het nodig hebben voor het Koninkrijk van God. Rijk zijn is geen zonde, als je het maar uit de rechterhand des Heeren hebt ontvangen. Maar waar leef je nou uit? Wat is nou je leven? Wat is nou het doel van je leven? Wat is nou de begeerte van je hart? Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Nou, leg daar nou je hart eens bij. Of zitten hier nog mensen die het uit moeten kermen? Heren, mijn hart is vol van ongerechtigheid. Nog één keer. Er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid voor het huis van David. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die wil, die nemen het water des levens om niet. Amen. O Heere, er is bij u geen verhindering om zondaren, dode zondaren te ontvangen. Gij hebt erop gerekend dat ze dood zijn in zonden en misdaden. Daarom heb gij alles gegeven wat gij had. Want al zo lief heb God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Heere, mochten we daar eens uit leven. Mochten we daarbij gehouden worden. Mochten we bij die Christus der schriften. Mochten we aan hem verbonden worden door een waarachtig zielzaligmakend geloof. Mocht gij de prediking daartoe nog zegenen, uw woord krachtig maken onder ons. O Heere, uw woord is krachtig. Maar mochten we het met geloof ontvangen, mochten we het met liefde ontvangen, mochten we daarin geworteld worden. In dat allerheiligst geloof, in dat woord van u. En mochten we daarin het leven ontvangen. In dat vlees geworden woord. Die zich zo heerlijk openbaart aan dode zondaren. Aan de doden en aan de goddelozen. Voor wie die te zijner tijd gestorven is. En er zal geen klauw achterblijven van degene die gij daartoe hebt verkoren. Want die gaan u ook verkiezen. U kiest mijn hart eeuwig tot mijn koning. O Heere, mochten we die keuze van Rut toch hartelijk bijvallen. Door vrije, soevereine, verkiezende genade. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 25. Psalm 25 en daarvan tweede en zesde zangvers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En vers 6. Wie heeft lust den Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. De versen 2 en 6 van Psalm 25. Laat ons dan eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij allen de eer. Amen.